Medewerkers van magazijn van israelwinkel.nl zijn druk bezig om alle online bestellingen zo snel mogelijk de deur uit te werken. En u kunt ook bestellen op israelwinkel.nl. Kunt u de mooiste en lekkerste producten uit Israël bestellen. Ik ga even helpen inpakken. Ik zie uw bestelling graag tegemoet.
Onze mensen staan voor u klaar om uw bestelling naar u toe te sturen. Ons assortiment met Israël-producten is gigantisch. We verkopen handdoeken, kruiden, witte wijn, rode wijn, rosé, kandelaars, jam, granola, thee, koffiebonen, sieraden, horloges, zooltjes, huidverzorging, zeep en nog veel meer. Genoeg reden dus om te kijken en te bestellen op israelwinkel.nl.
Goedenavond. Vanavond wil ik graag met u stilstaan bij de Messiasverwachting in het boek Jesaja. De oud Bijbelboek. Joden en christenen lezen dat. Komen voor een deel tot dezelfde conclusies. Voor een deel ook weer tot verschillende conclusies. Vanavond wil ik dus graag bepaalde gedeelten met u doornemen. En ook zien hoe deze dan uitgelegd worden. Maar voordat we daarmee beginnen, wil ik eerst voorgaan in het gebed. Heere, trouwe God in de hemel, God van Israël, we komen tot u in de naam van Jezus Christus en we danken u voor de gelegenheid om uw woord te lezen, dat we dat mogen hebben in onze eigen taal, dat we mogen vernemen wie u bent en dan lezen we daar allerlei gebeurtenissen, maar door alles heen ook de verwachting naar een nieuwe toekomst, naar een verlosser die komen zal. En we bidden u, wilt u ons helpen vanavond om daarbij stil te staan, om de teksten op een goede manier uit te leggen. En dat we bemoedigd mogen worden ook in het geloof van de verlossing die u geeft. Ook in tijden waarin we steeds weer opgeschrikt worden door nieuwsberichten die ons verontrusten. Heere onze God, schenk uw zegen. Verheerlijk uw naam. We vragen u dat alleen in Jezus Christus. Amen. Ik gebruik vanavond een PowerPoint met vrij veel dia's. Wanneer u interesse hebt, kunt u die na afloop opvragen. De eerste dia toont een schilderij van Jesaja. En je ziet daar een engel die met een tang met een vurige kool, houtskool, de profeet aanraakt. Een verwijzing naar Jesaja 6. Het Oude Testament begint met de schepping. De schepping ook van de mens, maar geeft al vrij gauw aan dat door de zonde er allerlei problemen in deze wereld gekomen zijn. Verdrijving uit de Hof van Eden. Maar God blijft in contact met de mens en noemt ook mogelijkheden om vergeving te ontvangen en hoe te leven met God. In de loop van die geschiedenis komt er steeds meer zicht naar een bepaalde toekomst, wanneer de oude paradijselijke situatie weer hersteld zal worden. En dat gebeurt niet zomaar, maar dan zal er ook een verlosser komen. En over die verlosser mogen we vanavond meer horen. Voor christenen is Jezus de Messias. Het is waar, niet alle beloften zijn vervuld. Maar wel beloften die gaan over vernedering en over het lijden. En christenen wijzen daarheen. Joden daarentegen letten vooral op de teksten die spreken over een wereldwijde verlossing. En die is immers nog niet aangebroken. Wel, beide facetten komen in het boek Jesaja naar voren en daar mogen we dan bij stilstaan. Als het gaat over Messias, Messias verwachting, dan zijn er in de loop van de tijd heel wat mensen opgestaan die zichzelf zo genoemd hebben. In Handelingen 5 worden er al een paar genoemd en ook Flavius Josephus een geschiedschrijver uit de tijd van het Nieuwe Testament spreekt hierover. Een van de bekendste mensen in de Joodse geschiedenis is Bar Kochba. Zo rond 132, 135 na Christus. Hij bestreed de Romeinen. Hij heette eigenlijk Simon ben Kozibah. Maar Kozibah heeft hij veranderd in Kochba, ster. En hij noemde zichzelf dus zoon van de ster. En daarmee verwees hij naar een profetie van Bileam uit Numeri 24. Op de afbeelding ziet u een van de munten die hij liet slaan. Teken van onafhankelijkheid van het Romeinse geldsysteem. En dan zien we daar de tempel afgebeeld, de ark in de tempel en daarboven een ster. Dus Bar Kochba, die beschouwde zichzelf als een verlosser, als een messias. Maar de Romeinen hebben hem overwonnen. De term messias komt niet veel voor in de Bijbel. In het Oude Testament eigenlijk alleen maar in Daniël 9. Maar veel vaker worden andere termen gebruikt als gezalfde, als koning. En nu gebruiken christenen het woord Christus meestal als een soort eigen naam. En maar eigenlijk is het een titel. We komen dat een paar keer tegen in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. En Messias is afgeleid van het Hebreeuwse woord Mashiach. En het Griekse woord is dan Christus, Christos. De betekenis is eigenlijk gezalfde. Dus iemand die gezalfd is om een bepaalde taak te verrichten. In het Oude Testament werden priesters gezalfd. Bijvoorbeeld van Aaron lezen we dat. Maar ook koningen werden gezalfd. Wanneer we nu de lezing toespitsen op het boek Jesaja, dan wil ik in ieder geval stilstaan bij 5 gedeelten. Eerst hoofdstuk 7, de bekende Immanuel-profetie. Dan het begin van hoofdstuk 9, dat er licht schijnt in de duisternis en een kind geboren is. En dan hoofdstuk 11, dat er een twijgje komt uit de afgehouwen stronk van Isaï. Dan gaan we naar een verder gedeelte in het boek Jesaja, de hoofdstukken 42 tot 53. Waar diverse profetieën staan over een knecht, over een dienaar van God. En tot slot hoofdstuk 61, de eerste 3 versen, dat de geest op iemand is om een blijde boodschap te brengen. Dit alles staat in het boek Jesaja. Jesaja, zijn naam betekent God, Yahweh, is redding. En dus dat is in zijn naam al de boodschap die hij aan het volk brengt. Deze koning deze profeet leefde in de tijd van diverse koningen van Juda, Uzia, Jotam, Achas en Hiskia. En met name de koningen Achas en Hiskia, die worden vrij vaak in zijn boek genoemd. Nou, en als tijdsbepaling kunnen we dus vasthouden zo rond 700 voor Christus. We weten niet hoe het levenseinde was van de profeet. Mogelijk dat hij gestorven is, gedood is in de tijd van koning Manasse. Hoe is nu het boek Jesaja opgebouwd? Het zijn 66 hoofdstukken, dus het is een vrij lang boek. En wij hebben meestal de gewoonte om kleine passages te lezen. En die lezen we dan één voor één. Maar het is ook altijd wel weer goed om een overzicht te hebben van het hele boek. Om te zeggen, waar gaat het nou eigenlijk om? Wat is nu de strekking van dat boek? Wel, de eerste 5 hoofdstukken zijn vrij negatief over Israël. Het zondige Israël beantwoordt niet aan Gods roeping, is geen dienaar van God. En dan wordt Jesaja geroepen, met die kool van het altaar, dat is hoofdstuk 6. Veel verderop blijkt dat iemand anders dan Israël Gods knecht is en die taak op zich zal nemen. Dat betekent redding voor het volk, met als gevolg dat Israël weer dienaar of knecht van God kan zijn. Dus het is een geschiedenis met hoogtepunten en dieptepunten, waarin problemen genoemd worden, ook de onmogelijkheid dat Israël aan het doel van God beantwoord, maar toch dat God weer verder gaat en ervoor zorgt dat zijn doel toch bereikt wordt. En het gaat uiteindelijk erom dat God zijn heerlijkheid toont in dat volk en vanuit dat volk weer naar de andere volken, zodat dus de heerlijkheid van God het grote hoofddoel is dat bereikt zal worden. We kunnen het boek Jesaja ook op een andere manier indelen. De eerste 39 hoofdstukken bevatten nogal wat geschiedenissen. Onder andere over koning Achas en over vijanden die het land binnenvallen. En dan eindigt dit gedeelte met de beschrijving van koning Hiskia. Dat hij veel, veel dingen goed doet. Maar hoofdstuk 39 noemt toch ook dat de bezittingen van Hiskia en zelfs de tempelschatten naar Babel weggevoerd zullen worden. Maar is dat dan het einde? Nee. Gelukkig komt er ook een tweede deel, namelijk over de verlossing en het herstel. Troost, troost mijn volk. En dan wordt ook in dat gedeelte dus de knecht des Heren weer beschreven. En het laatste gedeelte gaat dan over de bestemming van Gods dienaren. Dus de strekking van het boek zou je ook kunnen noemen van ongeloof tot geestelijke vernieuwing. We gaan nu naar de eerste profetie die spreekt over een toekomstige verlosser. En dat is Jesaja 7. En de situatie is dat koning Achas van Juda aangevallen wordt door twee koningen uit het noorden. Namelijk door Rezin van Syrië of Aram, en ook Peka, de koning van het Tienstammenrijk. Want ze zijn het niet eens ten aanzien van de politiek van ten opzichte van de politiek naar Assyrië toe. En vanwege dit grote meningsverschil willen die twee noordelijke koningen Achas aanvallen en vervangen door een andere koning die het meer met hun eens is. In die omstandigheden gaat Jesaja naar koning Achas toe met een zoon, Shear Yashuv, met de betekenis een rest zal terugkeren naar de bovenvijver. En daar spreekt hij koning Achas aan. Hij biedt ook aan dat Achas een teken zal vragen aan God ter bevestiging van de belofte dat Juda niet ten onder zal gaan. Maar Achas heeft daar niet zo'n behoefte aan. Hij wil God niet vermoeien met zo'n vraag. En dan zegt de profeet in vers 14, 7 vers 14, God zelf zal een teken geven. En een jonge vrouw zal een zoon krijgen en die zoon Immanuel noemen. Nou, er zijn nogal wat vertaalverschillen in dit vers, daar zal ik zo bij stilstaan. Maar dan het vervolg in de versen 15 en 16 is dat dat kind dat geboren wordt een boter en honing zal eten totdat hij onderscheid kan maken. En als het zover is, zullen die beide koningen weg zijn. Het lijkt er dus vanuit Jesaja op dat er een teken gegeven zal worden in de tijd van Achas, in de tijd van Jesaja. Maar christenen weten ook dat deze profetie in het Nieuwe Testament aangehaald wordt in verband met de geboorte van Jezus. En dan is de vraag, is die profetie dan een directe aankondiging van de geboorte van Jezus of niet? Als we het verband verder zien, in hoofdstuk 7, dan wordt het beschreven dat gesprek van Jesaja met Achas. En in hoofdstuk 8 gaat het verder, dat Jesaja nog een zoon krijgt, met een hele ingewikkelde naam, Maher Shalal Hasbas, oftewel haastige roof, spoedige buit. Dus een hele symbolische naam. En dan neemt de koning van Assyrië het land van Juda in. Dus niet die noordelijke twee koningen doen dat, maar de koning van Assyrië. En dan komt die naam Immanuel weer terug. Uw land, Immanuel. En dat gedeelte eindigt met de toezegging in vers 10, want God is met ons. En Immanuel betekent God is met ons. Dus de naam Immanuel is niet alleen aangekondigd aan Agas, in dat teken, dat bijzondere teken, maar wordt ook verderop nog genoemd. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Dan staat er in Matthäus 1 dat een engel tegen Jozef zegt, u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Matthäus voegt er dan aan toe, dit is geschied opdat vervuld werd, zie de maagd zal zwanger worden. En dan citeert hij dus die Immanuel belofte, Immanuel God met ons. En dan gaat het weer verder. Jozef deed zoals bevolen en hij gaf hem de naam Jezus. Dus de engel zegt dat Jozef de naam Jezus moet geven en Jozef deed dat ook. Maar tussendoor die opmerking van Jesaja, dat vervuld werd wat Jesaja gezegd had. Nou, betekent dat dan dat Jesaja dit geprofeteerd had? Of moeten we het woord vervullen op een andere manier uitleggen? Namelijk dat iets tot een hogere gelding komt, dat op een hoger niveau gebracht wordt. Het is opvallend dat de engel dus niet zelf die profetie van Jesaja aanhaalt. Ook opvallend dat Jozef dan niet de naam Immanuel geeft, maar dat de engel de naam Jezus noemt, dat Jozef die ook geeft. En in dat geven van de naam Jezus wordt op hoger niveau gebracht, wordt vervuld wat Jesaja gezegd heeft. De klassieke christelijke interpretatie is dat er een directe profetie is, dat Jesaja over Jezus geprofeteerd heeft. Dat is vanuit het verband toch eigenlijk moeilijk, want dan moet je in tijd steeds heen en weer gaan. Dan gaat het eerst over de tijd van Agas, ineens over een periode 7 eeuwen later en dan weer terug in de tijd van Agas. Er zijn daarom heel veel uitleggers die pleiten voor een dubbele vervulling. In de eerste plaats dus een kind dat in de tijd van Agas geboren werd en als vervulling, een hogere vervulling, de geboorte van Jezus. Nou, als dan er een kind in de tijd van Agas geboren is, wie is dat dan? Sommigen denken dat het een kind van Agas is, misschien Hiskia zelf wel. Of een kind van Jesaja, die zoon die genoemd werd met die ingewikkelde naam. Of nog een ander. Maar waar christenen natuurlijk dan het meest mee zitten is van ja, maar een maagd zal zwanger worden. Nou, vanuit het Hebreeuws moeten we zeggen dat het woordje Alma gebruikt wordt. En dat betekent een jonge vrouw die nog geen kinderen gehad heeft. Dat kan een ongetrouwde vrouw zijn, dat kan ook een gehuwde vrouw zijn, zolang zij nog geen kinderen heeft gehad. Vanuit het Hebreeuws moet je zeggen, als specifiek een maagd bedoeld was, dan was het woord Betula meer op zijn plaats geweest. Maar hoe dan ook, de Griekse vertaling, de Septuaginta, heeft het woord Parthenos, maagd, en dat is ook in Matthäus gekomen. Maar is dan het grote punt die bijzondere geboorte? Vanuit Jesaja moet je zeggen, het grote wonder is dat Agas zegt, God heeft ons verlaten. En een vrouw die een kind krijgt, die zegt, en God is toch met ons, Immanuel. God toont zijn gunst en genade. In het Nieuwe Testament, wanneer Jezus geboren wordt, is de nabijheid van God nog veel groter, nog veel heerlijker, nog veel intenser. Dus daarmee kun je het een vervulling noemen van die eerdere profetie. Bij zulke soort teksten is dus altijd de vraag, gaat het om een directe profetie? Los van de tijd van de profeet naar een periode veel verderop? Of is het een indirecte profetie waarbij eerst iets in de eigen tijd bedoeld wordt en het later geïntensiveerd wordt, op een hoger niveau gebracht wordt. Bij Jesaja 7 zou ik willen pleiten voor een eerste vervulling in die eigen tijd, terwijl bij andere teksten het veel duidelijker is dat dat nooit in de tijd van Jesaja zelf gerealiseerd kan zijn. Wanneer we deze benadering toepassen, zit daar natuurlijk een gedachtegang achter. En ik weet dat veel Bijbellezers beginnen bij het Nieuwe Testament en dan kijken, maar dat was al aangekondigd in het Oude. Ik zou ervoor willen pleiten om bij het Oude Testament te beginnen, bij de totale structuur van een Bijbelboek, om te kijken wat vanuit het verband bedoeld wordt en ook hoe een boodschap bij de eerste hoorders, bij de eerste lezers overgekomen is. Immers, die hebben het eeuwenlang moeten doen zonder wat wij weten wat nu in Matteüs staat. Dus er is wel degelijk samenhang, maar laten we beginnen bij in dit geval het boek van de profeet Jesaja. Nou, ik ga er nou niet dieper op in, maar ook bij teksten als Joël en Handelingen 2, wanneer bij het Pinksterfeest Joël aangehaald wordt, dan moet je naar mijn overtuiging niet denken dat de uiteindelijke uitleg is van Joël 2, maar veel meer, kijk nu eens wat er in Joël staat en zie welke aspecten wel en welke aspecten niet in het Nieuwe Testament vervuld worden. En zo kunnen we ook die lastige tekst verklaren, vanuit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus vervulling is dan heel vaak een markering van een volgende fase in Gods heilshandelen, zonder dat het altijd letterlijk zo aangekondigd is. Ik ga naar een volgende tekst. Jesaja 8 en 9. De hoofdstukindeling is hier niet zo heel erg gelukkig en vandaar dat ik maar begin nu bij het slot van hoofdstuk 8 en dan doorlees in hoofdstuk 9. In het slot van hoofdstuk 8 gaat het over het raadplegen van geesten van doden en waarzeggers. Maar daartegenover de oproep om terug te gaan naar de Tora, terug naar het onderricht van God en dat de Israëlieten zich niet langer laten afleiden door die verkeerde praktijken. Trouwens, als je die versen 21 en 22 leest, over moedeloosheid en over woede en angst en over vervloeken en onrust, ja, dan zou daar veel over te zeggen zijn in het kader van occulte belasting, als mensen zich bezighouden met duistere praktijken. Dat laat ik nu maar liggen om direct door te gaan naar het begin van hoofdstuk 9... En nadat genoemd is Zebulon, Naftali, het Overjordaanse en Galilea. Dus de volken die in die geestelijke duisternis zitten, vol occulte praktijken. Voor die volken zal er een licht opgaan. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Dus het gaat ook om een geestelijke duisternis van afgoderij en verkeerde praktijken. En dan komt er toch door Gods genade een licht voor dat volk. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, heerschappij, wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En dit kind zal zitting nemen op de troon van zijn vader David. Nou, wanneer we deze profetie bezien, dan valt ons op dat het eigenlijk in de verleden tijd genoemd wordt. Een kind is al geboren, maar dat wil aangeven dat het heel stellig is dat het zeker geboren zal worden. Naar mijn overtuiging is dit een directe messiaanse profetie. Er is geen enkel kind, geen enkele heerser in de tijd van Jesaja of korte tijd daarna die aan dit beeld beantwoordt. En het gaat erom dat er tussen dit kind en God een hele speciale relatie is, waardoor ook het woord God gebruikt kan worden. En dit kind ontvangt de troon van David. Nou, dat is natuurlijk de grote vraag, wanneer gebeurt dat dan? Dat is dus iets wat nog voor de verre toekomst is, maar wat zeker aangekondigd is. En dan Jesaja 11. De vertalingen verschillen wat. Is het nou een twijgje, een tel, een scheut? Maar in ieder geval, er is een afgehouwen stronk. Van die boom is niet veel over, maar er zit gelukkig nog een wortelstronk. En dat ziet ook op het huis van David. Dat lijkt afgehakt, helemaal weg. Maar er zit nog iets in de grond en daar loopt een spruit, een twijgje uit. En vers 2 zegt dat er een bijzondere belofte is dat de geest van de Heere op hem is. En die geest, die geeft toerusting voor wijsheid en inzicht en raad en sterkte en kennis en vrezen van God. Hij zal op een rechtvaardige manier vonnissen en dan de dieren zullen met elkaar omgaan in vrede. En dan zegt vers 10 dat de wortel van Izaï tot de banier voor de volken zal zijn. Een vertaling als de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, vindt dat lastig, dat eerst een scheut, een twijgje het is en later weer de wortel. En die vertaalt dus hetzelfde, maar de meeste vertalingen hebben hier onderscheid. Dus wat er voortkomt uit die boom, uit het geslacht van David, is tegelijkertijd de wortel, de oorsprong ervan. Nou, wanneer we die eerste hoofdstukken overzien, de hoofdstukken 7 tot 11, dan merken we dat de toekomst geschilderd wordt aan de hand van de geboorte van kinderen. Het zijn bijzondere geboorten, goddelijke oorsprong, Gods toerusting. En die toerusting gebeurt ook door de geest van God, heeft te maken met de troon van God en dat er recht en gerechtigheid zal komen. Nee, die geboorte van die kinderen betekent dat het allemaal heel kleinschalig is, heel zwak en nietig. En toch Gods werk zal voltooid worden. Dan ga je naar het grote gedeelte, Jesaja 42 tot 53. En daar wordt heel wat keren gesproken over een knecht, over een dienaar van Jahwe. Er is samenhang in bepaalde gedeelten met de omgeving, maar er zijn toch ook gedeelten die sterk poëtisch zijn. En ja, wie is dan die knecht over wie het gaat? Die vier liederen of die vier gedichten. Er zijn veel suggesties gedaan. Bedoelt de profeet zichzelf? Bedoelt hij Israël? Bedoelt hij een toekomstige verlosser? Christenen kiezen gewoonlijk voor de betekenis, dat hier wordt Jezus aangekondigd. In Israël werd Jodendom, zijn er veelal andere aanduidingen. Ik geef hier even een afbeelding van boeken. Er zijn heel wat boeken beschikbaar uit de Artscroll Series, de Milstein Edition, waar je heel uitgebreid de Joodse verklaringen uit de loop der eeuwen kunt lezen. Ik ga nu toe naar een bepaalde middeleeuwse Joodse geleerden als Rashi, Abarbanel, Ibn Ezra en Kimchi, die zich ook met deze teksten hebben bezig gehouden. En naar hun zeggen kan die knechtsprofetie ook best wel slaan op Israël. En als het gaat over Jesaja 53, en dat hoofdstuk dat door christenen steeds weer aangehaald wordt om te zeggen die lijdende knecht, dat is toch Jezus? Dan zeggen zij, ja, maar goed, dat lijden kan ook het lijden van Israël zijn. De volken dachten eerst dat Israël om eigen zonde gestraft werd, maar erkennen nu dat zij als volken Israël hebben laten lijden. Nou, voor christenen is dat een hele vreemde gedachte, want zij zien hier overduidelijk de plaatsvervanging in. Dat die knecht geleden heeft om de zonden van anderen. En als het dan gaat om een lam ter slachting leiden, ja, dan is de Targum, dat is een veel oudere Joodse uitleg, ja, die zegt wel, dat is het lijden van de Messias. Maar in de middeleeuwen komt veel meer het beeld op dat het lijden als een onschuldig lam, als een lam ter slachting geleid worden, dat dat een beeld is dat op Israël betrekking heeft, op de Jood in ballingschap. Nou, wie is nou die knecht? Te midden van dat meningsverschil. Het is waar dat meer dan eens Israël bedoeld wordt. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 41. Maar u Israël, mijn dienaar, u Jacob die ik heb verkozen. Ik heb dit keer nogal wat teksten geciteerd in de herziene Statenvertaling. De herziene Statenvertaling die maakt onderscheid. Het ene Hebreeuwse woordje erbet, als men denkt het heeft betrekking op het volk Israël, vertaalt men met dienaar. Maar andere keren in die vier liederen, die vier gedichten, Zegt men nee, dat is de Messias, dat is Jezus. En dan vertaalt men knecht met een hoofdletter een K. Nou ja, dat heeft natuurlijk zijn voordeel voor de lezer, dat je dan gelijk weet in welke richting je moet denken volgens deze vertalers. Het heeft als nadeel dat de eenheid uit elkaar getrokken wordt. In het oude Jodendom is ook van dit hoofdstuk veel meer een messiaanse uitleg bekend. De Midrash Tanhuma en de Midrash Jonathan, die hebben: zie mijn knecht, de Messias die ik breng, mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb. Hoe komt het nu dat ook binnen het Jodendom de uitleg zo veranderd is? Wel, dan wil ik vooral wijzen naar een bekende rabbijn, Shlomo Yitzchaki, oftewel Rashi, die leefde zo rond 1100 na Christus. Het is een hele gezaghebbende bijbeluitlegger en zijn bijbeluitleg wordt nog steeds volop gebruikt. Hij noemt een paar keer dat Israël bedoeld is. In Jesaja 42, Israël zal het geknakte riet niet verbreken. En de eilanden of de kustlanden wachten op het heil dat Israël brengt. Jesaja 42 en 49, daar kom ik straks nog op. Hij zegt, ja, maar daar is de profeet het licht voor de stammen van Israël. En in Jesaja 53 vindt hij dat vooral het volk bedoeld is. En hoe komt dat? Wel, Rashi leefde in Frankrijk, dicht bij de Duitse grens. En in 1096 werd de eerste kruistocht georganiseerd. En toen zijn de kruisvaarders ook door het Rijnland getrokken in Duitsland, hebben daar heel veel Joden gedood, onder andere door ze op te sluiten in synagogen en die synagogen in brand te steken. En Rashi hoorde van al die verschrikkingen. En dan is het te begrijpen dat hij dacht, ja, wij zijn dat lam dat onschuldig lijdt. En een tweede reden was dat de machtige Rooms-Katholieke Kerk meer dan eens Joden dwong tot een godsdienstgesprek over wie is nu de Messias. En dan was er een veelheid, een overvloed aan Rooms-Katholieke theologen aanwezig tegenover een enkele Jood. En de uitkomst stond natuurlijk al vast van het debat, maar de Jood moest dan verdedigen dat Jezus niet de Messias kon zijn. En te begrijpen dat men dan aan Rashi vroeg van help ons. En hoe moeten wij die teksten dan uitleggen waar die christenen altijd weer mee komen. Dus je moet zeggen dat de uitleg dat van Jesaja 53 dat Israël het lijdende volk is, mede is veroorzaakt door de christenen. En dat vind ik zelf een van de aangrijpendste dingen in het loop van de geschiedenis. Dus christenen kunnen makkelijk Joden verwijten van, nou, waarom zien jullie dat niet? En waarom lezen jullie dat hoofdstuk niet? Maar we moeten heel goed beseffen dat de christelijke houding veroorzaakt heeft of mede de aanleiding is geweest en dat Rashi die andere uitleg is gaan geven. Een tweede voorbeeld, dat is eigenlijk net zoiets. Ik was wat jaren terug in Rome en daar is een Joods ghetto gesticht in 1555. En de Joden mochten daar hun eigen godsdienst uitoefenen. En dat had natuurlijk bepaalde voordelen. Maar een van de verplichtingen was dat ze dan één dag in de week ook zich verzamelden op een plein en keken naar een kerk en moesten luisteren naar een preek die daar gehouden werd. En op die kerk staat Jezus afgebeeld, hangend aan het kruis. En daaronder staat in het Hebreeuws en in het Latijn: de hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk, een volk dat mij voortdurend tot toorn verwekt. Vanaf de 16e eeuw tot halverwege de 19e eeuw moesten de Joden daar dus wekelijks naar kijken om dan een preek aan te horen van een priester of kardinaal of wie dan ook, om hen te overtuigen dat Jezus de Messias is. Nou, wat dat betreft moet je zeggen dat christenen van alles en nog wat geprobeerd hebben, behalve wat de apostel Paulus zegt, tot jaloersheid verwekken. Een Joodse geleerde, die overleden is in 1997, Pinchas Lapide, geeft dat ook eerlijk toe, dat er een conflict situatie was. En dat in dat conflict Joden zijn gaan kiezen voor een andere uitleg. Hij zegt dan, dit systematisch uitschakelen van elk lijden van de Messias, in duidelijke tegenspraak tot de Hebreeuwse oertekst, heeft maar één plausibele verklaring. Het geschiedde om polemische redenen met het oog op de christologie van de vroege kerk, die Jesaja 53 tot haar beslissende schriftbewijs maakte om de zoendood van Jezus oud-testamentisch te funderen. En inderdaad, het is dus het conflict geweest waardoor die opvattingen zo ver uit elkaar zijn gaan lopen. Nou, wie is dan die knecht? We kunnen dus zeggen, nou, het is niet of Israël of een enkeling de Messias. Ik zou vanuit het verband het volgende willen bepleiten. Dat die knecht in de meeste gevallen Israël is. Maar het is ook duidelijk dat Israël niet aan de eigen roeping kan beantwoorden. Er is alleen maar een groep, een rest, een overblijfsel in dat volk dat beantwoordt aan die roeping. En ook dat doet weer niet alles. En dan loopt alles uit op die ene persoon, die ene redder die verlossing zal geven. Maar die ene verlosser, de Messias, die representeert, die vertegenwoordigt wel zijn volk. Ik wil hier nog een boek noemen van Messiah ben Joseph, geschreven door David Mitchell. Hij heeft een paar jaar terug heel uitvoerig onderzoek gedaan, hoe zit het nu met de lijdende Messias in de Joodse traditie. En anderen en hij komen tot de conclusie dat er binnen het Jodendom, behalve het zicht op de Messias die redding zal geven, die verlossing zal brengen, die de stammen weer bijeen zal brengen, die de vijanden zal overwinnen, er ook altijd sprake is geweest van een Messias die lijdt. En met name dan gekoppeld aan Jesaja 53 en ook aan Zacharia 12, degene die ze doorstoken hebben. En deze messiaanse traditie is ook voor christenen van belang in het gesprek met Joden. Jesaja 53, nog een enkel woord. Ik heb hier even een overzicht gegeven van het hoofdstuk. Door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Een tekst die in Matthäus 8 aangehaald wordt met het oog op ziekte. En die in de brief van Petrus aangehaald wordt met het oog op het dragen van de zonde. Vers 11. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Er is een handschrift bij de Dode Zee gevonden. En dat staat ook al in de Griekse vertaling. Hij zal het licht zien. Dus na vernedering, na lijden, na sterven, er komt er toch weer opstanding en weer leven uit de dood. Ook dat staat in Jesaja 53 aangekondigd. Dan ga ik naar Jesaja 42 en 49. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. En deze Messias, deze verlosser die aangekondigd wordt, die heeft een dubbele taak. Hij wordt namelijk gesteld tot een verbond voor het volk en tot een licht voor de volken, voor de heidenvolken. Dus een verbond voor het ene volk en een licht voor de andere volken. Ik gebruik nu de herziene Statenvertaling. De vertaling van 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft volk in het enkelvoud en natiën. Maar de nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, die vertaalt, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken. Dus dan is de eerste uitdrukking ook in het meervoud. En dan is die verlosser ook tot een verbond voor alle mensen. Naar mijn overtuiging is dat niet juist, ik ga daar straks nog verder op in, maar dat het nadrukkelijk een enkelvoud is. Ik verwijs ook hier naar de woorden die Simeon gesproken heeft toen hij de kleine Jezus in zijn armen had. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Dus het licht dat is voor de volkeren, Maar het verbond, dat is voor dat ene volk. Dat heeft ook te maken met wat in Jesaja 49 staat, want daar staan soortgelijke woorden. Het is te gering om op te richten de stammen van Jacob. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken. En vers 8, ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk om het land weer op te richten. Dus ook hier weer een verbond voor het ene volk en een licht voor alle andere volken. Dus dat is de dubbele roeping die de Messias heeft. En dat onderstreept, wat ik zojuist noemde bij Jesaja 53, maak de Messias niet los van zijn volk. Maak hem niet los van Israël. En nu in hoofdstuk 49 is er nog weer een vertaalkwestie. En wanneer de Messias dan geroepen is om een verbond voor het volk te zijn en een licht voor de andere volken, gebeurt dat dan ook? Nou, de vertaling 51 zegt, nu zegt de Heere die mij vormde tot zijn knecht om Jacob tot hem terug te brengen en om Israël tot hem vergaderd te doen worden, dat is te gering. En de andere volken komen er ook bij. De Statenvertaling en de herziene Statenvertaling hebben echter een heel andere vertaling. Het begin is hetzelfde, tot knecht geformeerd om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. En niettemin. En dit is dus een van de teksten die gebruikt worden, vooral door christenen, om te zeggen, ja, zie je wel, het Joodse volk Israël laat zich niet verzamelen. Het is een aankondiging al van het ongeloof. Wat is hier nu aan de hand? In het Hebreeuws zijn er twee woordjes lo. Het ene woordje lo betekent niet en het andere woordje lo betekent voor hem. Je spreekt het hetzelfde uit, maar de schrijfwijze is net iets anders. Lo met een alef betekent niet en lo met een wou betekent voor hem. En de meeste Hebreeuwse handschriften hebben die eerste vorm, dus niet. En dat betekent ook dat Statenvertaling en herziene Statenvertaling daarbij aansluiten. Maar er zijn ook handschriften die dat andere hebben. En de Masoreten, de Hebreeuwse overschrijvers, die hebben in de kantlijn al gezegd van dit betekent eigenlijk voor hem. En dat verschijnsel van verwisseling van die twee woordjes lo gebeurt 16 keer in het Oude Testament. En dit is dus één van die teksten. Dus wat nu gebeurt is dat diverse vertalingen, zoals NBG 51, die kiezen voor de interpretatie vanuit het verband met een parallelle zin dat de verlosser er ook is om Israël te verlossen. En die andere vertalingen die blijven staan eigenlijk bij dat woordje niet en moeten het dan ook wat omschrijven hoe het dan verder gaat. Nou, een soortgelijk vertaalprobleem doet zich voor in Jesaja 9. U hebt de vreugde groot gemaakt. Of u hebt de vreugde niet groot gemaakt. En merkwaardig genoeg heeft de herziene Statenvertaling hier een vraagteken bij gezet. Een retorische vraag. Van hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Dus nou ja, als je er een vraag van maakt, dan betekent het dus toch een bevestiging. Tot slot, Jesaja 61. Hier een afbeelding van de grote Jesaja-rol uit Qumran. Waar de geest van de Heere genoemd wordt, Ruach, bij die rode pijl. En die geest van de Heere, Heere, is op degene die daar aan het woord komt om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Om een jaar van welbehagen aan te kondigen, om treurende te vertroosten en om verwoeste plaatsen te herbouwen. Ook hier merk je de geest van de toerusting. Evenals we dus eerder in Jesaja tegenkwamen. En wanneer de Heer Jezus gedoopt wordt, dan bij de Jordaan, dan merk je ook dat de geest op hem komt om hem toe te rusten. En wanneer Jezus in de synagoge van Nazareth is, dan beroept hij zich ook op dit gedeelte. En wie is nu aan het woord? Is het een profeet? Velen denken van wel, omdat hij iets uitroept en iets aankondigt. Mij lijkt het veel aannemelijker dat een koning bedoeld wordt. Dezelfde koning als in Jesaja 11, op wie dan de geest rust. Want het is niet alleen een aankondiging wat gebeuren gaat, maar hij realiseert het ook. Dus het vrijlaten van de gevangenen, het bevrijden van de gebondenen. En als er dan staat, ja, er wordt toch ook een jaar van verlossing aangekondigd. Jawel, maar het Sabbatsjaar of het jubeljaar in het Oude Testament verliepen volgens de kalender. En wij weten vanuit de oudheid, vanuit de archeologie, dat koningen ook speciale maatregelen konden nemen in situaties van crisis en rampen. Bijvoorbeeld vanuit Assyrië, dan konden de koningen een Misharum-periode uitvaardigen. Dan moesten de belastinginners thuis blijven. Dan werden schulden kwijtgescholden. Uiteindelijk weer om de bevolking te redden, om weer in leven te laten voor een volgende periode. Dus Jesaja 61 bedoelt naar mijn overtuiging niet een jubeljaar. Nogmaals, dat was volgens de kalender, maar een speciale regeling die uitgevaardigd werd door een koning die ook zelf alles kon realiseren. We merken dat bijvoorbeeld in Jeremia 34 als koning Zedekia ook beveelt dat alle slaven vrijgelaten moeten worden. Nou, wat is dan de bestemming van Israël? De Messias, de Verlosser, representeert zijn volk en stelt zich bereid om plaatsvervangend alles te ondergaan, om zijn volk tot knechten, tot dienaren te kunnen maken. Dus de uitdrukking knecht van Jahwe in het enkelvoud komt heel wat keren voor tot Jesaja 53. En daarna allerlei keren knechten, dienaren in het meervoud. Dus door het werk van de ene knecht kan Israël aan zijn doel beantwoorden en God weer gaan dienen. Dus vandaar die enorme samenhang tussen de knecht en zijn volk en de vele teksten die voor ons best verwarrend kunnen zijn, dat ze zo door elkaar lopen, maar alles aangeeft dat die verlossing ook Israël betreft. De verlosser, die dan zo geschetst wordt in het boek Jesaja, is in eerste instantie een kind. Een kind met speciale namen. Hij zal regeren op de troon van David. Het huis van David zal weer uitspruiten. De toekomstige Messias is bedoeld. Het tweede hoofddeel van het boek schetst een knecht die diep zal lijden, die vernederd wordt, die gedood wordt, maar die ook weer verlossing teweeg zal brengen. En hij is de koning die ook een jaar van vrijlating, van verlossing kan realiseren en afrekenen zal met alle vijanden. Dus het is een koning-knecht, het is ook een gezalfde en het is ook een overwinnaar. Hij zal afrekenen met alle vijandschap. En wie dan het boek Jesaja als eenheid leest, merkt dat de verlosser op allerlei manieren beschreven wordt. Hij is koning-knecht, gezalfde en overwinnaar. En door zijn werk bereidt God het heil.
Op naar Jeruzalem. Jouw einddoel is Jeruzalem. Verzamel zoveel mogelijk kenniskaarten die je punten opleveren om uiteindelijk in Jeruzalem de overwinning te behalen. Bepaal strategisch jouw reis door de woestijn. Via steden en dorpen en langs de kustlijn van het beloofde land. Maar pas op! Je tegenstanders kunnen je dwars zitten en de weg blokkeren. Maak kennis met de Bijbelse plaatsen van Israël en baan jouw weg naar de eeuwige stad. Op naar Jeruzalem, een spannend gezinsspel. Nu op israelwinkel.nl.
Voordat ik op de vragen inga, wil ik nog een paar dia's laten zien. Er zijn heel veel teksten in het Oude Testament die spreken over een toekomstige verlossing. In het begin is dat allemaal nog vrij onduidelijk. En ik kan me ook voorstellen dat nu we ineens met het boek Jesaja bezig zijn, dat u zegt, ja, wat zijn dan de achtergronden precies, wat was bekend bij het volk en wat zijn latere profetieën. Ik heb hier maar een afbeelding genomen van een bloem in de knop. En als wij een bloemknop hebben, dan zien we in het begin nog helemaal niet welke kleur de bloem krijgt. Maar hoe verder die knop open gaat, des te meer wordt duidelijk wat voor bloem het wordt en wat de kleur is. Dus in de loop van vele eeuwen heeft God steeds weer iets meer bekendgemaakt over wie hij is en hoe de verlosser zal zijn. En dat is vooral in de tijd van David en vooral in de tijd van Jesaja geweest. En daarom heb ik vanavond gekozen voor het boek Jesaja. Maar hier staat echt niet alles in. We zouden alles in zijn samenhang moeten zien. En ook zien hoe God in de loop van de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, steeds meer van zichzelf bekend maakt. In ieder geval is het opvallend dat het Oude Testament ook spreekt over bevrijding van vijanden, van verlossing, van dieren die in vrede leven, van afrekenen met alle ongerechtigheid en het verkeerde en het kwaad in deze wereld. Terwijl dus in het Nieuwe Testament Jezus veel meer gekomen is als een lijdende knecht, die het onrecht verdragen heeft, die zelf ook aan het kruis genageld is. En het is te begrijpen dat vanuit het Joodse volk natuurlijk heel veel vragen zijn. Ja, maar als Jezus dan de Messias is, wat moet je dan met al die teksten van glorie en heerlijkheid en macht en overwinning? Nou, christenen zijn ervan overtuigd dat er twee komsten van de Messias zijn. De eerste in vernedering, de tweede in verhoging. Dus dat wat 2000 jaar geleden gebeurde, niet alles is, maar dat een deel van deze profetieën in vervulling gegaan is en de andere nog open staan. Ik heb vanavond het boek Jesaja als een eenheid behandeld. Dat is binnen de oud-testamentische wetenschap bepaald niet gebruikelijk. Daar onderscheidt men gewoonlijk diverse auteurs van het boek, ook vanuit latere tijden. Ik kan daar nu helemaal niet op ingaan. Ik wil even een paar argumenten noemen voor de eenheid. En dat begint ermee dat in het vroege Jodendom, uit de tijd van het Nieuwe Testament, er geen spoor bekend was van diversiteit aan auteurs. In Qumran, waarvan ik zojuist een van de rollen liet zien, daar zijn hoofdstuk 39 en 40 over Hizkia en troost mijn volk ook helemaal aan elkaar vast. Dus niet dat er ineens een andere auteur aan het woord komt. Ik noem nu ook een apocrief boek, De Wijsheid van Jezus Sirach. Een boek dat teruggaat tot ongeveer 180 voor Christus. En daarin wordt geciteerd dat de profeet Jesaja met Hizkia sprak. Maar dat diezelfde profeet met zijn grote geest ook de laatste dingen zag. En sprak de treurende van Sion moed in. Hij kondigde aan wat ging gebeuren tot in de verste toekomst. Dus de mogelijkheid dat een profeet vertelt wat er in de toekomst gaat gebeuren, is essentieel. En Flavius Josephus, de geschiedschrijver uit de tijd van het Nieuwe Testament, die zegt ook dat koning Kores, koning Cyrus, die weer toestemming gaf dat de Joden naar hun land terugkeren, dat deed omdat hij de profetieën van Jesaja gelezen had. Nou, vanuit het Oude Testament kunnen wij dat niet bevestigen, maar wel komt naar voren dat dus ook Flavius Josephus er zonder meer van uitging dat het boek Jesaja een eenheid was en ook ging over de toekomst. Als we dan het in een nog wat groter verband zien, dan wil ik graag nog verwijzen naar het boek Deuteronomium. We kunnen teleurgesteld zijn als we het boek Jesaja lezen over het ongeloof en over de verharding en over de straffen. En daartegenover weer verwonderd over de verlossing. Maar in feite heeft Mozes dat allemaal al voorzien. Het is Deuteronomium 29, dan verwacht hij dat het volk toch een keer in ballingschap zal gaan. Maar hoofdstuk 30, als u het dan weer ter harte neemt en u zult zich bekeren, en dan mag u weer terugkeren. Dus er zijn heel veel overeenkomsten tussen het boek Jesaja en het boek Deuteronomium. En het is heel verrijkend om je in die parallellen te verdiepen. Tot slot nog even wat literatuur. Wat ik vanavond eigenlijk maar heel kort samengevat heb, veel uitvoeriger behandeld in Bijbelcommentaar Hooglied en Jesaja van de studiebijbel, studiebijbel.nl. En ook heb ik met collega's een theologie van het Oude Testament geschreven, juist voor die rode draden, die lijnen door heel de Bijbel heen. En als we dus alleen maar dagboeken lezen, van die kleine stukjes, dan kunnen die kleine stukjes ons erg aanspreken, maar komen we nooit toe aan het grotere geheel. Maar ik vind het heel belangrijk dat God tot ons gesproken heeft in het totaal van de Bijbel, in samenhangen. En ja, we moeten soms daar best wat moeite voor doen om die samenhangen te ontdekken, maar dan zijn ze ook erg verrijkend. Ik ga nu in op de vragen die binnengekomen zijn. Een eerste vraag ging over Simson. Hij moest een Nazareër Gods zijn. Hoe mag en moet ik dit zien? Ik dacht even van, wat heeft de vraag te maken met dit onderwerp? Maar ik neem aan dat Simson gezien wordt als een verlosser. Als een van die verlossers die dan toch de uiteindelijke verlossing niet bewerkt hebben. Nou, ook dat is dus weer iets wat God meer dan eens in de geschiedenis gegeven heeft. Voorbeelden van een gedeeltelijke verlossing, terwijl het uiteindelijk nog komen moest. Nazireër wil zeggen dat hij in dit geval van jongs af aan geen wijn drinkt, zijn haar laat groeien, toegewijd is aan God. En ja, je zou in het Nazireërschap ook iets kunnen zien wat later de Messias ook doet. Een tweede vraag. Veel christenen verwachten dat Jezus elk moment terug kan komen. Hebben Joden diezelfde verwachting over de komst van de Messias? Want de vraag begint al met veel christenen, dus niet allen. Het is een hele verscheidenheid aan stromingen binnen het christendom. En die verscheidenheid aan stromingen is er ook binnen het Jodendom. Als het nu gaat over de tijd, ja, sommige Joden denken dus dat een Messias, een verlosser, elk moment kan komen. Ik denk aan de Chabad-beweging. Rabbi Schneerson, die is een paar decennia terug overleden, maar men had echt de gedachte dat hij de verlosser, de Messias was. Dus bij sommige stromingen is het inderdaad dat het heel spoedig kan zijn. U kent vast ook wel afbeeldingen van de Olijfberg en met die duizenden graven. Dat heeft ermee te maken wat in Zacharia 14 staat, dat God zal komen, dat de Olijfberg zal splijten. Nou, ook dat heeft te maken met de Messiasverwachting. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat heel veel Joden niet graag praten over dit onderwerp. Ik heb dat zelf meer dan eens meegemaakt en dat heeft in feite weer te maken met diezelfde weerstand uit de middeleeuwen. Dat christenen beginnen over dit onderwerp en dat Joden dan verantwoording moeten afleggen van hun keuze. Dus dat betekent ook dat Messiasverwachting als zodanig een onderwerp is dat door veel Joden terzijde geschoven wordt. We zien wel hoe en wanneer allemaal. Laten we ons nu maar richten op het leven hier en getrouw de Torah volbrengen. Dus hoe men erover denkt, ja, zeer verschillend. Maar in veel gevallen weigert men ook om hierover te spreken. Een derde vraag, hoe doe je dat? Joden tot jaloersheid verwekken. Ja, dat noemde ik omdat de apostel Paulus het daarover heeft. Hij was vol verdriet dat zijn eigen volk voor de meerderheid in ieder geval de Messias afwees. Nou, wat je kunt zeggen is dat christenen heel vaak letten op de orthodoxie, de juistheid in de leer, als het in de kerk maar precies gaat zoals het moet, overeenkomstig onze opvattingen. Binnen het Jodendom let men ook heel erg op orthopraxie. Toon het maar met je daden. En ja, zolang we alleen maar woorden spreken, dan zal het heel moeilijk zijn om in gesprek te komen. Het is in veel gevallen zo dat eigenlijk door praktische hulpverlening er veel meer bereidheid is tot gesprek. En wat de kerk, in ieder geval de westerse kerk, in de loop der eeuwen gedaan heeft, is dus heel vaak te maken heeft dat met vijandschap en met verdrukking. En ja, terwijl het natuurlijk het beste is om te laten zien welke vreugde, welke blijdschap het geloof in Messias Jezus, Yeshua, in ons leven tot uiting komt. En dan ook laten zien dat we liefde hebben tot onze oudste broeder. Dat we het Oude Testament gemeenschappelijk hebben. En dat we zo heel graag naast de ander staan. En wat je dan wel merkt in alle politieke spanningen die er zijn en antisemitisme. Dat er in toenemende mate gemerkt wordt dat een deel van de christenen dan met Israël wil zijn. Maar het begint veelal eerst met die praktische daden. En in het verlengde daarvan kunnen dan gesprekken ontstaan. Van waarom doe je dat? En wat betekent het? En wat motiveert je? Gesprekken zonder dus de dwang vanuit het verleden. Een vierde vraag. Hoe kunnen we nu als gewone christenen het boek Jesaja begrijpen? Ik vind het al een lastig boek, maar nu ik deze presentatie hoor, vind ik het nog lastiger. Ja, ik kan me voorstellen dat u een heel kort bestek heel veel te horen hebt gekregen. Nou, ik heb dus expres ook een PowerPoint gemaakt, en dat kunt u het allemaal thuis dus rustig nalezen. Want ook een drie kwartier om het boek Jesaja te begrijpen, dat lukt gewoon niet. En mijn advies zou zijn om het toch eens een keer in zijn geheel door te lezen, niet alleen maar losse stukjes. Om dan ook een boekje erbij te nemen, een bijbelstudieboekje, van wanneer is het geschreven, wat was de bedoeling, wat was de strekking. En ja, in feite raken we hierin ook nooit uitgeleerd. Er zijn ook gedeelten, dat zal ik ook eerlijk toegeven, die heel moeilijk uit te leggen zijn. Ook gedeelten waar veel verschillen van mening over zijn. En nou kun je natuurlijk beginnen bij dat allermoeilijkste. Dan zou ik zeggen, begin bij de gedeelte die je wel begrijpt. En doe dat biddend, doe dat ook studerend. We moeten niet denken dat dit zomaar ons aankomt waaien. Maar we moeten echt onderzoeken in de schriften van hoe het is. En dan zal het ook gezegend worden. In veel gevallen kan een bijbelkring ook helpen. Dat je met andere mensen bent en dat je dan gezamenlijk dat boekje Jesaja doorneemt. Dan de vijfde vraag. Wie spreekt in Jesaja 53? Is dat Jesaja? Niet de Joodse leiders die toch spreken, dat heeft toch niets met Jezus te maken? Wel, we kunnen natuurlijk aannemen dat Jesaja vele jaren geprofeteerd heeft. Een deel van zijn profetieën is opgeschreven. En ja, die lezen wij dan ineens achter elkaar. En wat moeten we nu doen met de gedeelten die geschreven staan in de ik-vorm? Natuurlijk denken we dan in eerste instantie aan de profeet Jesaja. Maar het zou dus ook kunnen zijn dat hij een ander sprekend invoert. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Jesaja 61. Wie is die ik? Nou, dan moet je gaan zoeken wie bedoeld wordt. En naar mijn overtuiging wordt daar dus de Messias, de Verlosser, bedoeld. En niet Jesaja zelf. Maar ook dat vraagt weer goed lezen in het verband. Joodse leiders. Ik heb gewezen op de uitleg van verschillende Joodse geleerden uit de middeleeuwen. Die zeggen, nou ja, misschien dat de volken hier aan het woord zijn. Of anderen denken weer dat de profeet toch aan het woord is. Het zijn allemaal mogelijkheden, maar de een is natuurlijk heel wat aannemelijker dan de ander. En daarom lees het rustig in zijn verband, laat het op je inwerken. Kijk ook hoe het Nieuwe Testament erover spreekt. In dit geval van Jesaja 53 kunnen we ook wijzen naar Handelingen 8. Filippus die komt dan bij een kamerling, bij een hoge hoveling, die een rol van Jesaja gekocht heeft in Jeruzalem, op zijn wagen leest. En dan, ja, dan is Filippus bij hem en zegt, ja, over wie heeft de profeet het nu? Dus ook zo'n hoge ambtenaar, misschien wel minister, die snapte eigenlijk niet wat hij las en die heeft dus onderwijs nodig. Nou, en in dit geval verkondigt Filippus dat Jezus bedoeld is. Dus ook dat mogen wij gebruiken. En we hoeven ons dus ook niet te schamen als het niet in eerste oogopslag helder is. Een volgende. Wat heeft God in en naast zijn woord ook de geschiedenissen gegeven ter lering? Lees hiertoe Genesis 45, wat een lessen zitten daarin. Mee eens. Heel de schrift is door God ingegeven, nuttig tot lering, tot onderwijs. En het boek Jesaja is maar één van de 66 Bijbelboeken. En de andere, daar valt ook heel veel over te vertellen. Dit is Genesis 45. Het gaat over dat Jozef zichzelf bekend maakt. Zijn broeders herkenden hem eerst helemaal niet, maar hij zei: ik ben Jozef. En dit is een bekende geschiedenis die ook meer dan eens gebruikt wordt om aan te geven wat er met het Joodse volk gebeuren zal. De ogen zijn nu gesloten voor wie Jezus is. Men leest wel over een verlosser, over een Messias en over wat hij doen zal. Maar als hij komen zal, dan zal hij zeggen: ik ben Jozef, ik ben Yeshua. Maar voor die tijd ziet men het dan niet. En laten we bidden dat die openbaring, die helderheid spoedig komen zal. Nog een vraag. Kennen de Joden ook het boek Spreuken? Zo ja, wie is dan voor hen de wijsheid in Spreuken 8? Ja, ze kennen zeker het boek Spreuken. Het staat immers op naam van Salomo. We moeten wel zeggen dat de Joden natuurlijk wel zich erg richten op de eerste 5 Bijbelboeken. En de latere Bijbelboeken minder goed kennen. Maar het boek Spreuken is volop bekend. Ik citeerde zojuist even de Spreuken uit de wijsheid van Ben Sirach. Dat is een boek dat ook weer verdere spreuken bevat, maar duidelijk in aansluiting bij het boek Spreuken. Wie is dan de wijsheid? Daar moet je dus kiezen in die eerste 9 hoofdstukken van het boek Spreuken, tussen vrouwenwijsheid en vrouwendwaasheid, over de 2 wegen die geschetst worden voor degene die het boek Spreuken gaat lezen. Dus ik wil niet inzetten bij Spreuken 8, van wie is die wijsheid? Is dat een engel? Is dat Jezus? Of wie dan ook? Spreuken 1 tot 9 geeft een introductie op de spreuken die daarna komen en betekent vooral dat mensen moeten kiezen tussen wijsheid en dwaasheid. En dan mogen we van de wijsheid weten dat die er van eeuwigheid was. En alleen de wijsheid brengt ons het echte leven. Tot slot. Yeshua kunnen we om vergeving vragen, maar waarom worden wij dan weer beoordeeld in de eindtijd? Wel, dat heeft ermee te maken dat voor christenen is heel vaak vergeving en dan is gelijk alles voorbij. In de Bijbel zelf daarentegen betekent vergeving heel vaak dat de relatie in stand blijft, maar dat er wel degelijk ook een straf of een oordeel plaatsvindt. Denk aan de vele keren dat Israël gestraft wordt in de woestijn, dan is er ook wel weer vergeving, maar niet zomaar. En met name in de protestantse traditie is men natuurlijk wat wars van allerlei verdienstelijkheid van goede werken en dan gaat het alleen maar om genade. Terwijl dus ook in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3, staat dat mensen ook wel degelijk geoordeeld worden naar hun werken, wat ze gedaan hebben. Het gaat om het fundament Jezus Christus. Hij is de enige verlosser. Hij kan alleen maar verlossen. Maar als je gelooft in die verlossing, gaat het er vervolgens wel om of je bouwt met hout, hooi, stoppels. Dat is allemaal wat verbrand wordt, dat blijft niet. Of met goud en met edelgesteente, dat is vuurbestendig. Dus zo'n gedeelte maakt duidelijk dat het enerzijds gaat om vergeving, maar dat christenen ook wel degelijk geoordeeld zullen worden naar hun werken. Dus dat hoort bij elkaar. Of dat precies bedoeld wordt met beoordeeld in de eindtijd, weet ik niet. De eindtijd is een tijd die natuurlijk ook in het boek Openbaring geschetst wordt. Een tijd van verdrukking, van nood. En het is ook zo dat juist christenen heel veel kunnen lijden om Christus wil. Dus dan is het lijden dat hen overkomt niet iets wat te maken heeft met dat ze zelf gezondigd hebben, maar in de navolging van Christus. En als ze dan dat lijden verdragen en vast blijven houden in het geloof in Jezus, en dan mogen ze ook uitzien naar de grote toekomst die wacht. Vanavond, Messias verwachting. mocht stilstaan bij het boek Jesaja. Knecht, koning, de verlosser, degene die regeert, degene die rechter is, die afrekent met alle kwaad. Het is deze verlosser die ons voorgehouden wordt, opdat we in hem zullen geloven. En ik hoop dat de presentatie en de vragenbeantwoording ons helpt om des te meer thuis te raken in het boek Jesaja, om des te meer verwonderd te zijn over deze verlosser.
Bedankt voor uw toelichting, Mart-Jan Paul. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze livestream van vanavond. Ik ga u vertellen wat u de rest van de week te wachten staat als u 's avonds om 19:30 afstemt op ons YouTube-kanaal. Dat is morgenavond dominee Willem Glashouwer over het thema Jezus en het Koninkrijk. Op donderdag komt dominee Henk Poot spreken over het land. Op vrijdag dominee Kees Lavoy over een geruchtmakende God. En op zaterdag Ruben Ridderhof gaat in gesprek met ondergetekende over Israël in de media. Als u het nog even wilt nalezen en wat meer toelichting wilt op de thema's die behandeld gaan worden, dan kunt u gaan naar cvi.nl/livestream. En daar staat het hele programma op van wat er de komende dagen te gebeuren staat. Nogmaals, ik wil u heel hartelijk bedanken voor het kijken en ik zou graag meneer Paul willen vragen om met ons af te sluiten met het gebed.
Hemelse Vader, we komen tot u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. We danken u dat u gesproken hebt in uw woord. Ook in het boek Jesaja. En soms is het voor ons best moeilijk. En we begrijpen niet alles. Maar we zien wel dat u aan het werk bent. Dat u verlossing brengt. En we mogen ook weten, zeker ook vanuit dat bekende hoofdstuk 53, dat u uw Zoon gegeven hebt om te lijden. Om heel veel vernederingen te ondergaan. Hij is zelfs gedood. Maar daarna mocht hij het licht weer zien, werd hij weer levend. En we mogen ook weten dat hij nu aan uw rechterhand is en straks terugkomt. Heere, geef ons het geloof in hem. Het geloof dat nooit helemaal te bewijzen valt. Geloof te midden van allerlei vragen die we hebben. Geloof ook te midden van aanvechting. Misschien ook zelf van veel pijn en verdriet en moeite. Maar geef ons de troost van het geloof. De troost waar Jesaja ook over spreekt. De troost die berust omdat u zelf uw werk voltooien zult. Dat u ons niet loslaat. Geef ons het geloof. Te midden van alle aanvechting en bestrijding. Maar ook te midden van allerlei dagelijkse gebeurtenissen. Waardoor we ook in verwarring kunnen raken. We bidden om uw zegen voor ieder van ons persoonlijk. We bidden u een zegen voor de kerken om uw woord op de juiste wijze uit te leggen. En het geldt ons allen. Geef wijsheid om het op de juiste manier te zien, de juiste manier te interpreteren, de juiste manier ook toe te passen. En we bidden u ook voor Israël. Een volk dat in deze tijd vaak alleen staat, intern en extern met heel veel problemen te kampen heeft. Ook meer dan eens gevaarlijke situaties. En we bidden om vrede, om shalom, voor Jeruzalem, voor Israël, maar ook voor de volken daaromheen. Ook de andere volken die daar zijn. Heer, we bidden om uw zegen. In politiek opzicht lijkt het allemaal onontwarbaar en onoplosbaar. Maar uw koninkrijk zal toch zeker komen. En zeker ook de laatste hoofdstukken van het boek Jesaja schetsen dat perspectief. Want de verlosser is niet alleen gekomen voor persoonlijke verlossing van zondaren, maar ook om deze wereld weer terug te brengen bij u, om uw koninkrijk te vestigen. Geef ons zo moed. Heb dank voor wat we doen mochten. Zegent u ieder van ons en hoor ons in de vergeving van onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen.